We zijn vandaag 43 dagen na Pasen en 3 dagen na Hemelvaart. En het is frappant dat Hemelvaart een soort een beetje op de achtergrond ligt, ook in de evangelische gemeentes. Sommige gemeentes hebben niet eens een dienst. En ik sprak gisteren iemand, die was in de gemeente, die hadden wel een dienst. En de voorganger die begon zo: ik weet niet waarom u hier bent, ik weet eigenlijk niet waarom ik hier ben, want ik weet niet zoveel over de Hemelvaart. Dat is een lekker begin. Dan denk je, die man die moet daar helemaal niet staan. Maar de vraag is niet, wat vindt die man, wat weet u? Wat weet jij over Hemelvaart? Ja, hij is naar de hemel gegaan. Nou, dan heb je al één ding heb je te pakken. Maar dan hoor je meestal dit, hij is naar de hemel gegaan om voor ons plaats te bereiden. De aandacht komt gelijk weer naar onszelf toe. Hij is aan de rechterhand van de Vader gezeten waar hij voor ons bidt en pleit. En het is de plaats waarvan hij de Heilige Geest heeft uitgezonden. En dus de plaats waarvan hij zal oordelen en wederkomen. En heb je het zo'n beetje in het algemeen gehad. Maar daar is veel meer vindt daar plaats. En er is veel meer wat daar plaats gaat vinden. En daar wil ik vanmorgen eens met u naar kijken vanuit Openbaringen. En we beginnen met Openbaring hoofdstuk 4. Openbaring hoofdstuk 4 vers 1 en 2. En dan gaan we naar hoofdstuk 5. Openbaring hoofdstuk 4. Niet zo moeilijk om die te vinden, hè? Achter in de Bijbel. Nog voor alle atlassen en als u die erin hebt. Openbaring hoofdstuk 4. En dit is de apostel Johannes die spreekt. De apostel die de Heere Jezus lief had. En er staat in hoofdstuk 4 vers 1 hierna. Dus dat is de eerdere hoofdstukken. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. Hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met de 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitroep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, zegt Johannes, opdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de tronen van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en met 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, het lam. Het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen voor reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover het woord van God en we gaan er zo weer doorheen. Laten we er een zegen over bidden. Vader, wat een rijkdom om uw woord deze morgen weer te openen. En met Johannes samen een zicht te mogen krijgen wat hij zag in de hemel. En Heere, u bent opgevaren naar de hemel. En we willen bidden, Heere, dat u door geest en woord, Heere, ons onder de indruk maakt van hetgeen wat Johannes heeft mogen zien, maar ook het besef wat dat betekent voor de toekomst van deze wereld. Vader, wilt u dat uitwerken? Dan bid ik u uit genade. Amen. Nou, nadat Johannes aan de zeven gemeenten die brieven had geschreven, zoals hij was opgedragen, dan staat er in hoofdstuk 4, en hierna. En dat vind je meerdere keren terug in Openbaringen. Hierna en hierna en het volgende. En hierna zag ik, en dan staat er, en zie, er was een deur geopend in de hemel. Er was een deur geopend. En hoofdstuk 4 en 5 zijn hoofdstukken van een enorme lofprijzing en aanbinding van God en zijn Zoon. Van die iemand op de troon en het lam staande als geslacht, vader en zoon. En het leek wel of dat nodig was om Johannes te laten zien wie het waardig was, wie alles in handen heeft, want daarna, de volgende hoofdstukken, de hoofdstukken 6 tot en met 19, heeft allemaal te maken met oordeel. En het is zo mooi dat de Heere eerst aan Johannes laat zien, aan ons laat zien. Ja, maar waar komt dat oordeel dan uit vandaan? Hij die het waard is om te mogen oordelen. Nou, en het visioen wat in hoofdstuk 4 beschreven staat, gaat in hoofdstuk 5 gewoon door. Het is eigenlijk, hoort dat bij elkaar, zoals we dat ook kunnen zien in vers 4, vers 2. En er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hoofdstuk 5 vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. God de Vader. De Heere. Die zit daar op de troon. Er wordt niet gesproken of de Heer Jezus daar aan zijn rechterhand zat of waar dan ook. De Heere staat hier centraal. En die heeft een boekrol in zijn hand. Maar er komt een heel nieuw element wat in hoofdstuk 4 niet duidelijk was. En wel in hoofdstuk 5, dat in hoofdstuk 5 valt Johannes iets op. Dat werkelijk God een boekrol in zijn hand heeft. En dan komt die engel en die zegt dan dat deze boekrol, wie is het dan waard om die te openen? We moeten niet vergeten dat deze boekrol verzegeld was met zeven zegels. Zeven, het getal van de volheid, van de volmaaktheid, van de heiligheid van God. En wie zou dat dan kunnen verbreken? Wie zou dat bij machte zijn om dat te doorbreken? En dan blijkt er volgens vers 3 van hoofdstuk 5 er niemand te zijn. Er was niemand in de hemel, ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. Nou, de driedeling hemel, aarde en onderaarde beschrijft de algemene mensheid van alle eeuwen. Er is niemand te vinden. Nou ja, jammer dan. Nou, zo voelde Johannes zich niet. Dan staat er van Johannes, en ik huilde erg. Andere vertaling zegt, en ik weende zeer. Dat was niet, er liepen een paar tranen over zijn wangen, maar dat was een wenen van wanhoop. Want als dat zo is, als niemand waardig is om die boekrol te openen, blijft het dan voor alle eeuwen zo doorgaan als het nu doorgaat, met alle ellende en ongerechtigheid in deze wereld, komt er dan nooit een eind aan als er niemand is te vinden die het waardig is om dat te stoppen, om te oordelen en dit is genoeg. En ik geloof dat Johannes wanhopig werd. Want Johannes verlangde zo naar dat nieuwe koninkrijk, naar die nieuwe hemel en aarde. Johannes was, als je zijn evangelie leest, altijd te vinden bij het hart van de Heer Jezus. De andere drie evangeliën schrijven, het lijkt wel, over de Heer Jezus. En Johannes, die brengt je bij de Heer Jezus. En als dan Johannes merkt, er is niemand, dan is er een enorm verdriet in zijn hart, dat waarschijnlijk de hele mensheid van alle eeuwen zo onwaardig is, dat er niemand is te vinden die die boekrol mag openen. Zelfs de paus kwam er niet in voor. Niemand waardig. En Johannes heeft verdriet, heeft pijn. En hij denkt, wat nu? Wat nu? Nou, dan zegt er een van de ouderlingen. Mooi, hè? Een ouderling troost ook. En een ouderling troost vanuit het woord. En dan staat er in een van de ouderlingen, vers 5, zei tegen mij, huil niet. Hij zegt niet, Johannes, stel je nou niet zo aan. Je bent een man, wees een kerel. Nee, hij zegt, huil niet, Johannes, ik snap dat. Huil niet, maar zie. Zie. Dat is altijd het verlangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil nooit dat onze aandacht op hem wordt gericht. Zullen we straks op opwekkingen zo, wordt dat allemaal wel gedaan. Maar de Heere Jezus wordt de Heilige Geest wordt gegeven, zodat wij de Heere Jezus gaan zien. Zodat ons oog op hem gericht gaat worden. En hier zegt Johannes, of die ouderling, die zegt, zie, en hij wijst op de Heere Jezus. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon, en dan ziet hij daar het lam als geslacht. Er is iemand waardig, zegt die ouderling. Maar waar is dat dan op gebaseerd? Vanwege wat dan is de Heere Jezus waardig om de boekrol te openen? Nou, dit gedeelte laat ons vier redenen zien. Allereerste vanwege waar hij is. Ten tweede vanwege wie hij is. Ten derde vanwege wat hij gedaan heeft. En ten vierde vanwege wat hij ontvangen heeft. Het is zo duidelijk in dit gedeelte dat de Heere Jezus het waard is om die boekrol te nemen. Vanwege waar hij is. Dat is het eerste. Want waar vindt dit plaats? In de hemel. In de hemel. Er werd een deur geopend in de hemel. Nou, gaat u even mee terug naar Handelingen 1, vers 10 en 11. Handelingen 1, vers 10 en 11. Handelingen 1, vers 10 en 11. En toen zei de discipelen, terwijl hij, de Heer Jezus, van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En die zeiden die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Heel duidelijk is hier de hemel het centrale punt van die verse. 4 keer wordt de hemel genoemd. Hij is niet in een wolk blijven hangen, hij zit niet op de maan, hij zit niet op Mars, hij zit niet op Pluto of weet ik hoe ze allemaal eten. Hij is de hemel binnengegaan. En de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4, vers 14. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, de Heer Jezus, die de hemelen. Hij is frappant, er staat niet de hemel, maar de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. De Hebreeënbriefschrijver, hij zegt, hij is niet alleen in de eerste hemel tot de dampkring doorgegaan. Hij is niet alleen de tweede hemel doorgegaan, waar de strijd tussen de geestelijke machten plaatsvindt. Maar hij is tot de derde hemel doorgegaan, daar waar Paulus is geweest. Ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel. De plaats waar God is. Als hoge priester heeft hij die drie ruimtes, is hij doorgegaan. Het voorhof, het heilige en het allerheilige. Hij is bij God gekomen. En hoe heeft hij dat gedaan? Hoofdstuk 9, vers 12. Of laat ik bij 11 beginnen. Hoofdstuk 9 van Hebreeën, 11 en 12. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met hand is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom, in de hemelen, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hij is daar. Hij is daar. En de schrift leert dat heel duidelijk. Sommige mensen zeggen, ik weet niet waar die is. Nou, de Bijbel leert ons heel duidelijk waar hij is en hoe die daar gekomen is. En dat het ook de plaats is waarvan die zou wederkomen. En Paulus zegt in Filippenzen dat de Heer Jezus bovenmate verhoogd heeft en hem een naam boven alle naam geschonken heeft. Hij zit daar boven alles uit. Dus de eerste reden vanwege het waard zijn om de rol te openen is van omdat hij daar is. Hij is daar. Hij is daar binnen. En hij staat voor de troon. En waar staat hij dan? Dat staat hier zo mooi in Openbaringen 5. Even kijken hoor, dan moet ik terug in 5, ja. En ik zag, vers 6. En ik zag, 5:6 lezen we nu. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon, dat is apart hè, er staat niet aan de rechterhand van de Vader, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens, 7 ogen, dit zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. 1, vanwege waar hij is. 2, vanwege wie hij is. 2 titels worden door de ouderling verkondigd en de derde mag Johannes opnieuw weer zien. Het eerste is, zie de leeuw uit de stam van Juda. En dat grijpt helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 49, vers 9 en 10. Als Jacob, Israël, in het eind van zijn levensjaren zijn zonen zegent. En dan wordt Juda al genoemd als de leeuw van Juda. Dus daar grijpt hij op terug. Dan, hij is de wortel van David. De wortel van David, Jesaja 11, vers 10. En dan ziet Johannes met zijn eigen ogen het lam. En wie van de vier evangelieschrijvers heeft gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? Dat was Johannes. Johannes herkende hem als het lam Gods toen hij op aarde was. Maar hij herkende hem en zag hem als het lam staande als geslacht in de hemel. En dat is wie hij is. Hij is de leeuw van de stam van Juda. Hij is de wortel van David. Hij is het lam Gods. En dan staat er zo mooi van hem dat hij stond te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond dat lam. Hij was het centrale punt. Het betekent niet alleen dat hij alleen in het midden stond, maar hij was het middelpunt geworden van alles wat daar plaatsvond. Het draait om hem. En Paulus zegt in de Colossensebrief dat alles is door hem en tot hem geschapen. Alles komt terug bij de Heere Jezus Christus. En hij zag hem met 7 horens, volledige perfectie van macht en kracht. Hij zag hem met 7 ogen, volledige perfectie van inzicht en wijsheid. En hij zag de 7 geesten, dat is de volledige, perfecte alomtegenwoordigheid van Christus. Om wie hij is. Als we het over hemelvaart hebben, dan is de Heer Jezus niet zomaar teruggekomen waar hij vandaan kwam. Hij is gekomen in een positie boven alles. Waardig om straks die rol te gaan openen. Om wie hij is. En dan staat er iets heel bijzonders in vers 7. En het, met een hoofdletter, het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Nou, als je aan de rechterhand van de Vader zit, dan hoef je niet te komen, dan hoef je alleen die rol aan te pakken. Maar op dat moment stond het lam als geslacht centraal in het midden van het hele gebeuren. En het was duidelijk zichtbaar voor iedereen dat hij alleen het waardig was om die rol te openen. En het lam kwam alsof hij een stap of een beweging naar God toe nam om de boekrol uit zijn hand te nemen. Om die boekrol uit zijn hand te nemen. En dan komen we bij het derde punt. Hij is het niet alleen waard omdat hij er is, niet alleen waard om wie hij is, maar hij is het ook waard om wat hij gedaan heeft. Kijk dan de verse 8. En dan komt er een ommekeer hier in dit hoofdstuk. En toen het de boekrol genomen had. Iedereen was er getuige van dat hij dat nam. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, elke taal, elke volk, elke natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen alle als koningen regeren over deze aarde. Wat een omkeer! Daarvoor was er verdriet bij Johannes. Er waren tranen. En de ouderling die zegt, Dat is niet nodig. Wacht, ik ga je hem aanwijzen die het wel waardig is. En vanaf het moment dat de Heer Jezus, het lam als geslacht, de boekrol aanneemt, is er in plaats van geween, is er lofprijzing. Want hij is het waardig. En het is niet, nog niet afgelopen. De Heer Jezus zal afrekenen met alle ongerechtigheid die plaatsvindt in alle eeuwen heen. Prachtig om dat te zien. En dan komt er een lofprijzing. En er staat zo mooi waarom die het waard is. Want, zegt hij. Want, u bent geslacht. De Heer Jezus was werkelijk het lam dat geslacht is. En gaat het verder. U bent geslacht. U hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Verder. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dat is de tekst van het nieuwe lied. Een volmaakte tekst. En hoe zou je dit lied nou omschrijven? Nou, allereerst is het een aanbiddingslied. U bent het waard. Dat is aanbidding. Het is een evangelisatielied. U heeft ons gekocht met uw bloed. Dat is het evangelie. Het evangelie is de redding door het bloed van de Heer Jezus Christus. Er is geen andere weg dan Christus Jezus. Hij is de deur, hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Het evangelie. Maar het is ook een zendingslied. Het heeft over elke stam, taal, volk en natie. Maar het is ook een doctrinair lied. Want het zegt hier, u heeft ons tot koningen en priesters gemaakt. Dat is theologische doctrine. Dat heeft hij gedaan. Dat hoef je je niet meer af te vragen. Dat moet je geloven. Het is ook een doctrinair lied. En uiteindelijk is het ook een profetisch lied. Want hij zegt hier, en wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Nou, wie onder ons regeert nu al als koning over deze aarde? Nou, ik geloof dat het Brussel is die over ons regeert. Die uitmaakt wat je wel en niet mag doen. Maar dat is profetie. Maar moet u dat lied eens vanavond gewoon eens samenvatten weer. Wat een prachtig lied. Aanbidding, evangelisatie, zending, doctrine, profetie. Alles zit daarin opgesloten. Wat een geweldige uitdaging is dat voor Stichting Opwekking. Om eens nieuwe bijbelgetrouwe liederen te schrijven. Waarbij je dit soort dingen in terugvindt. Bijbelse waarheden. Prachtige dingen om vast te houden. En dan als laatste, de laatste reden is vanwege wat hij ontvangen heeft. Moet eens kijken, de versen 11 tot 14. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem, de Heere Jezus Christus. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. Het zij zo. Het is zo. Hij is het waard. Een niet te tellen koor van engelen. Ongelooflijk moet dat zijn. Maar die zeiden met z'n allen, hij is het waard om dat te ontvangen. En het wordt door de dieren, de vier dieren die zo eerder genoemd worden, wordt dat bevestigd met een amen. En wat is het resultaat daarvan? Vers 14, en de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem tot in alle eeuwigheid. Maar de vraag is, aanbid je hem nu al? Tot in alle eeuwigheid. Het openen van de boekrol is toekomst. Dat moet nog gaan gebeuren. En we hebben het altijd, ja, hij is heen gegaan naar de hemel, hij zal oordelen en hij zal wederkomen. Nou, als we beseffen wat voor oordelen er nog over deze wereld komt, dan willen we niets anders dat mensen tot geloof en bekering komen voordat die oordelen uitgegoten worden. En we leven nog steeds in de rijke tijdperk van genade. Nog steeds mag de boodschap klinken. En nog steeds is het een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. Maar die dag, zoals hier beschreven staat, die gaat er komen. En als je dan leest in de vervolghoofdstukken, als die zegels worden verbroken en de rol gaat openen, dan krijg je de rillingen over je rug wat deze wereld nog te wachten staat. Want de Heere Jezus is niet alleen gekomen om de wereld te redden, maar uiteindelijk is hij gekomen om ook later te mogen oordelen. En hij zal dat doen. En we blijven bij Johannes 3, vers 16, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, punt. En dan houden we op. Maar dan moet je wel heel hoofdstuk 3 lezen. Dan moet je ook vers 17 en vers 36 lezen. Waar duidelijk is dat als je niet gelooft, dan ben je reeds geoordeeld. Dan loop je al onder dat oordeel. En vandaarom is ook niet alleen de vraag, beseffen wij de waardigheid van Christus, maar beseffen we welke positie we vandaag hebben in het licht van die waardigheid. Weten we ons geborgen in het, door het geloof in de Heere Jezus Christus? Zijn we gereinigd door het bloed van de Heere Jezus, van al onze schuld? Het geloof is uit het horen en het horen is uit het woord van God. En met je eigen mond moet je geloven en met je eigen hart, of met je eigen hart geloven en met je eigen mond belijden. Een ander kan dat niet voor je doen. Het is een persoonlijke keuze. Hemelvaart is veel indrukwekkender dan wij eigenlijk ooit bidden of beseffen. Het is geen romantisch plaatje. Oh, hij zit daar. En hij is voor mij een kamertje aan het bereiden. En als dat kamertje klaar is, dan komt hij. En dan komt hij mij halen en dan is alles koek en ei. Nee, er is inderdaad nog heel wat te gebeuren. En daar willen we toch mensen voor bewaren. En daarom is het zo belangrijk dat wij die vrijmoedigheid niet verliezen om het evangelie met anderen te delen. Want er is iemand gevonden die het waard is, die waardig is om de boekrol te openen. 4 redenen. Omdat hij daar is. Hij is de hemelen doorgegaan. Ten tweede voor wie hij is. Ten derde voor wat hij gedaan heeft. En ten vierde voor wat hem allemaal toekomt. Alle eer, glorie en wijsheid. Zullen we hem loven als ons lam, staande als geslacht. Hemelse Vader, we komen onder de indruk als we over dit gedeelte nadenken. Heer, het is zo bijzonder te zien dat Johannes getroost werd en hem duidelijk werd, er is wel iemand waardig. En dat was dat lam Gods wat hij zag komen, dat door hem gedoopt wilde worden. Maar hij zag hem nu in zijn volle heerlijkheid. En de Heere Jezus is het waard. En hij heeft de boekrol aanvaard. Maar Heere, het tijdpunt dat hij geopend wordt moet nog komen. En daarom willen we u zo bidden, Heere, dat in het tijdperk van genade nog velen tot geloof en bekering mogen komen. En u kent degene die ons zo dierbaar zijn. Heere, die twijfelen of die denken het is allemaal niet waar. Maar Heere, dat u door uw geest zo in hen werkt en hun ogen opent voor de waarheid. En zij tot geloof en bekering mogen komen. En dan ook, net als Johannes en net als een ieder die gelooft, dat loflied kan zingen. U bent het waardig. En Heere, wat is het een prachtig lied wat we net hebben gelezen. Alles omvattend, alles zit erin. Dank u wel, Heere Jezus, dat u dat allemaal voor ons hebt gedaan. U heeft ons vrijgekocht. U heeft ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. en u zal wederkomen om ons te halen. Maar u bent het ook die uiteindelijk het laatste oordeel zal uitspreken. Want u bent het waard. Help ons, Heer, om u steeds in die waardigheid te zien. In die waardigheid te bidden. In die waardigheid te loven. Maar ook in die waardigheid te danken voor wie u bent. En dat bidden we uit genade. Amen.